Ik liet er straks al de term opname van de gemeente vallen. Daar is natuurlijk uitgebreide discussie altijd over. Meestal omtrekkend om het probleem heen. Namelijk, wat is het eigenlijk, waartoe dient het en wanneer vindt het plaats? En meestal vind ik een tamelijk komische discussie, hoewel gewoonlijk wordt het zeer ernstig gevoerd met zware wapens enzovoorts. Maar ik vind het altijd een beetje komisch. Ik zeg altijd, ze hebben het over de opname van de gemeente in relatie tot de grote verdrukking. Maar ze weten niet wat opname is, helemaal al niet wat de gemeente is en ook niet wat de grote verdrukking is. En als je dat niet eerst vaststelt, waar heb je het dan in vredesnaam over? En het hangt, ik ga het niet uitleggen, waar het over gaat namelijk, is dat men echt niet weet wat de Heer vandaag doet. De bouw van zijn gemeente is de verzameling van een hemels volk. Dat is niet wat de Heer normaal doet. En de hemel is ook niet bestemd voor alle gelovigen uit alle eeuwen enzovoorts. Wie zou er dan op de nieuwe aarde moeten wonen eigenlijk? Waar is die dan voor? Heel goed. Maar we zitten meteen in de problemen. De hemel is de promotie, is de positie namelijk van de gemeente uit onze dagen, een beperkte, een exclusieve groep van de eerste gelovigen. Ja, het is 2000 jaar zowat, maar zo wat. Het zijn de eerste gelovigen van of onder het nieuwe verbond, dat begon bij de opstanding van Christus. En die zijn eerstelingen en elke eerstgeborene is voor de hemel bestemd. Dat is al zo sinds de boeken van Mozes, sinds de wet. En daarin wordt het geïllustreerd. Dat is uitzonderlijk. En die uitzonderlijke situatie wordt voltooid, gecompleteerd met de wegrukking. Want opname, dat is een raar woord. We gaan hier naar het ziekenhuis. Het is de wegrukking en rukung in het Duits. De rapture, als je nog eens... Me too, ja. De rapture. Iemand moest het vertalen uit het boek van Helinzi en toen werd het de vervoering van de kerk. Er is geen hond die begreep waar het over ging. Maar ja, van Helinzi, de planeet die aarde heette, ook zoiets. Maar goed, doe maar weer. Maar het is de wegrukking, met kracht weggenomen worden is het. Hè? Met kracht wegnemen van de hele gemeente, van de aarde. Hoe hij dat doet, weet ik niet. Waarom hij het doet, weet ik wel. Punt 1, wij horen hier niet thuis. Punt 2, hij heeft ons daarboven nodig. Want van daaruit moeten wij opkomen vanuit de coulissen. Dus we verdwijnen eerst achter de coulissen. Ja. En inderdaad, dat gebeurt voordat hier op aarde officieel de grote verdrukking begint. Maar daar is nog 3,5 jaar de tijd voor, voordat die begint. Dat valt wel mee, maar het is daarvoor. Het is zelfs voor de 70ste week van Daniel. Maar wie weet wat dat is, de 70ste week van Daniel? Nou, kunnen we het niet over hebben dan. Hoe wou je het hebben over de opname van de gemeente voor, in, na de grote verdrukking? En dan heb je nog postmillennianisme en premillennianisme. En je wordt er helemaal gek van. Van dat soort dingen. En men weet niet waar het over gaat. Men discussieert er wel over. En dat is het probleem. Die Bijbelse grondwaarheden is men kwijt. Hoe komt dat? Nou, het belangrijkste is inderdaad, en het is een heel belangrijke, dat men de gevolgen van de dood en opstanding van Christus niet kent. Ook in kringen waar ik uitkom, die ik in het algemeen dan toch heus hoog acht, want ik heb er veel geleerd, Godzijdank. Daar is de vraag, of daar wordt de vraag, was Abraham wedergeboren, beantwoord met natuurlijk. Was Abraham wedergeboren, wordt beantwoord met natuurlijk. Mijn antwoord is natuurlijk niet. Nou ja, als de vraag was, was Abraham een gelovige? Ja, zeker. Waarom was hij dan niet wedergeboren? Omdat het niet kon. Wij zijn wedergeboren door de 1 Petrus 1 vers 3. God heeft ons wedergeboren door de opstanding van Christus. Maar Christus was nog niet opgestaan. Er werd niemand wedergeboren. Want, oh, wedergeboorte. Gaan we weer. Wedergeboorte is het ontvangen van nieuw leven. Het is hetzelfde als opstanding uit de dood. Mens gestorven en krijgt opnieuw leven. Daartoe is Christus gestorven, opdat wij die gestorven zijn, maar dat is iedereen, want hij stierf voor allen, opdat wij die gestorven zijn door geloof, leven zouden ontvangen en dus wedergeboren zouden worden. En Abraham en al die oud-testamentische gelovigen zijn gestorven, zijn in hopen gestorven, de beloften is niet verkregen hebbende. Hetgeen betekent dat hun was wel wat beloofd, maar de vervulling hebben ze vooralsnog niet gekregen. Dat kon niet, omdat Christus nog niet was opgestaan. Oké, de Heer zei, komt alle tot mij, want drink van mij water des levens om niet, enzovoort. Want zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste, dat van de Messias namelijk, vloeien. En dan staat er, en dit zeide hij, wat is dat, Johannes 8? Eerder 7, Johannes kan ik nooit jouw stuk uit elkaar houden. Dit zeide hij van de geest, welke ontvangen zouden degenen die in hem geloofden, want de Heilige Geest was nog niet, of gewoon de geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Dus eerst moest Jezus verheerlijkt worden en daarna pas kon men, op grond van wat beloofd was, de geest ontvangen. En aangezien geest leven is, is het ontvangen van de geest dus wedergeboren worden. Maar leg dat eens uit in een Pinkstergemeente. En niet om lelijk te doen, maar leg het maar eens uit. En bovendien de uitspraak, want de geest was nog niet overmits Jezus nog niet verheerlijkt was, dan struikel je toch meteen over de leer van de drie eenheid, of niet dan? Hoezo? Was een van de drie er nog niet? En dan ga je, en zo blijven die teksten in de Bijbel liggen, en men leest er overheen, men weet er geen raad mee te vangen, mee, en er blijft dus een toestand. Het wachten was op de opstanding van Christus, die het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Ik weet niet zo gauw waar het staat, schrijf het maar op en je vindt het wel. Hè? Paulus schrijft het aan Timotheus, geloof ik. Die het leven en onverderfelijkheid, dat wil zeggen onverderfelijk leven, eeuwig leven, aan het licht heeft gebracht. En licht is een synoniem voor leven. Zonder licht ga je dood. Heb je hem? Nou ja. Enzovoort. Dus men werd niet wedergeboren. De staatsen zijn in hopen zalig geworden. En ze wachten op de komst van de Messias in de zin van zijn opstanding uit de dood. Op zijn vroegst. Maar ook toen Christus opstond, ontvingen zij geen leven. Zij wachten op de jongste dag. Want wij levenden, nog levend in het oude lichaam. Wij geloven, komen tot geloof. Wij hebben deel aan de dood van de Heer Jezus, omdat dat inmiddels voltooid is. En wij komen tot geloof en wij krijgen deel aan het opstandingsleven van Christus, omdat het beschikbaar is. Sinds de opstanding van Christus. En nou moet je beginnen te lezen in Handelingen 2. En dan verder. Dan begrijp je dat volkomen. En de inhoud van de prediking ook. Want de prediking is niet, hij is gekruisigd voor uw zonden. Dat was wel zo, maar dat is niet de prediking. De prediking is, Hij leeft voor een ieder die gelooft. Er is leven voor een ieder die tot hem komt, want hij is de vorst des levens, die gij gekruist hebt. Maar God heeft hem gesteld tot Heer en tot Christus. Zie? En als men tot geloof komt, ontvangt men eeuwig leven. Wij als eersten. Maar de allereerste was uiteraard Christus, de eerstgeborene uit de doden en hoe het maar heten mag. Bovendien dus ook het hoofd, wat hetzelfde is als eerste trouwens. In het Hebreeuws is dat hetzelfde woord. Die geworden is tot eerste, tot hoofd van de gemeente, met zijn hemelse positie. En deze bedeling, want hoe moet je het anders noemen, wordt voltooid in wat dan heet de wegrukking. Ik leen het woord dan maar uit Openbaring 12, want daar is het wel zo vertaald. De wegrukking van de gemeente. Maar kijk, dat vertel ik u nu, niet omdat u nu wijs te maken, want ik neem aan dat u die dingen wel weet. Maar ik wijs erop, als je die dingen niet weet, dan stik je in alle elementaire Bijbelse teksten. Als je daar andere ideeën over hebt, zal ik maar zeggen. En dan nog wat, want wat ik nu vertel gaat over eerstgeborenen, gemeente van eerstgeborenen. Want de wet zegt, al wat de baarmoeder opent en mannelijk is, dus eerstgeborenen van het mannelijk geslacht. We hebben een genderproblematiek, maar vooruit. Me too, ja. Dat zei ik al, geloof ik, hè? Nou ja, dat is voor de Heer, gemeente van eerstgeborenen. Maar zie wat men gedaan heeft. Men heeft immers het onderscheid wat gemaakt wordt via de dood en opstanding van Christus, tussen oud en nieuw verbond enzovoorts, heeft men weggepoetst, weggeblenderd, geblend, hoe heet zoiets, weggemalen, wat het maar is. En dus heeft men van de gemeente gemaakt de voortzetting van Israël. Hij heeft van de gemeente de identiteit van Israël gegeven. En dus de gemeente is Israël, dan wel in de plaats van Israël. Dat is een variant die men achter de hand houdt. De gemeente in de plaats van Israël. En Israël, dat schijnt men dan weer wel te weten, was de vrouw in relatie tot de man, namelijk de Heer. En het oude verbond der wet is het huwelijksverbond tussen de Heer en Israël. En dus wordt Israël in de Bijbel, lang niet overal, maar soms, beschreven als de vrouw. Nou ja, dat is de nette variant. Het is de madame. Dat is ook een nette variant trouwens. Maar ik heb net een boekje gekregen. Frans voor beginners of zoiets. Dus, ik weet wat er maar ligt. Dus doe maar. Ik hoop dat u begrijpt waar we het over hebben. De hoer, de overspelige. En omdat men het verschil niet weet, heeft men van de kerk gemaakt een vrouw. Maar liefst wat positiever, dus dan wordt het de bruid. Want wij wachten op de komst van de bruidegom. En zoals broeder Klaas Roosendaal zei, u weet wel, die Friese lompe boer. Ik spreek hem later, dus ja. Vind ik wel leuk om het toch maar even te zeggen, want dat is de reputatie die men hem toen heeft. Die zei, ja, en wat doen ze dan? Het bruidje aankleden en het bruidje uitkleden, enzovoorts. Die heb ik van mijn moeder geleerd, geloof ik, deze uitdrukking. Maar die komt bij Roosendaal vandaan. Die dreef daar gewoon openlijk de spot mee. Hoe zou de gemeente de bruid? Waar staat dat dan? Goed geantwoord. Helemaal nergens. Maar echt helemaal nergens. Er wordt over Israël gezegd in het Oude Testament. Ik zal u mij tot bruid werven tot in eeuwigheid in Hosea enzovoort. En ik moet u eerlijk zeggen, en toch gaat het daarbij over de gemeente, maar niet primair. Eigenlijk gaat het over de 10 stammen van Israël daar. Maar vooruit maar weer. Waaruit de gemeente gevormd zou worden. Maar de gemeente is een man. Geroepen tot zoonstelling en het lichaam van Christus. En met alle respect, er zijn er die de gemeente als vrouw beschrijven. En och, Er is enige Bijbelse aanleiding voor, maar als je het niet anders ziet dan dat, ga je een heleboel missen. Want dan kom je in Openbaring en dan staat er, en zij baden een mannelijke zoon die werd weggerukt tot God en zijn troon. En dan ziet men niet dat dat de opname van de gemeente is. Want de gemeente is toch het bruidje, dat zich bovendien rein moet bewaren, en goed in bad moet en zich goed moet aankleden. Ze moet er aantrekkelijk uitzien voor de komst van de bruidegom en wij maar poetsen. Dat zouden we nou juist niet doen. Dat zouden we nou juist niet doen. Zie, dan raakt men de dingen kwijt. En dit raakt echt je eigen geestelijk leven van elke dag. Niet direct, maar indirect wel degelijk. Wij zijn geroepen tot zo'n stelling. En dat is, dat hoort samen met onze hemelse positie en onze hemelse erfenis. Als koningen en priesters. En het eerstgeboorterecht van de gemeente. Dat zijn allemaal begrippen die men is kwijtgeraakt. Zie? En men ziet de gemeente als Israël en daarom als bruid. Dus je kunt wel hebben over de kwestie van die bruid, maar daar kom je echt niet doorheen. Heeft ook geen zin. Het gaat erom dat de gemeente weliswaar erfgenaam is van beloften, bepaalde beloften zeker die aan Israël gedaan zijn. Maar daarom is de gemeente nog niet zomaar hetzelfde als Israël. We zijn een gemeente van eerstgeborenen, een raad van oudsten uit Israël, officieel. Dat is onze officiële wettige positie. Man. En dus schrijft de apostel, houd u mannelijk. Aan de Corinthiërs notabene. Die hadden ook een genderprobleem, als je het mij vraagt. Maar vooruit. Houd u mannelijk. En wat de gemeente betreft, wij zouden opgroeien tot de mannelijke rijpheid, nieuwe vertaling, MBG. Of gewoon tot een volkomen man. Efeze hoofdstuk 4. Bovendien, wij zijn het lichaam van Christus en die is een man. Ten eerste geboorterecht, dat is voor de man. Ook al vererft het soms via de vrouw, dan nog. Het is de man die het erft. Hebben die nog? Of zijn ze van die dingen? En eigenlijk hangt het daar allemaal aan vast. Want iets als de zogenaamde kinderdoop. Ja, daar kun je lang en kort over doen, maar ik heb ooit eens een predikant gekend die doopte kinderen. En die zei gewoon ook tegen mij, zei die gewoon, natuurlijk is dat niet Bijbels. Dat weten wij ook, zei dus, hè, die predikant, dat weten wij ook heus wel. Natuurlijk is dat niet Bijbels. Maar waarom doet men het dan? Ja, omdat de Bijbel niet het laatste woord heeft. Dan zeggen wij, weten dat wel. En dan is de vraag, waarom doe je het dan? Nou, het verhaal is, maar dat is achteraf onderbouwd. Niet uit de Bijbel afkomstig, maar het is achteraf ondergezet. Dat is de verbondstheologie. De doop is in de plaats van de besnijdenis. Het is verbondsteken enzovoort. En de besnijdenis gebeurt inderdaad bij de baby. 8 dagen na de geboorte. En dus wordt de doop ook toegepast bij de baby. Zo snel mogelijk na de geboorte. Want het wordt bij het verbond ingelijfd. Want als het niet besneden is, maakt het geen deel uit van Israël. Want om van Israël, het uitverkoren volk, deel uit te maken, moet het besneden zijn. En dat verbond wordt dus bevestigd via de doop. En daarom worden kinderen gedoopt. Het is niet waar hoor. Dat verhaal vertellen ze je. En dan met een tekstverwijzing naar, niet naar de Bijbel, maar naar de catechismus. Eerlijk. Waar dat dan staat. De doop is in de plaats gekomen van besnijdenis enzovoorts. Maar de Bijbel leert dat helemaal niet hoor. En bovendien kinderdoop, waarom wordt het dan besprenkeld eigenlijk? Dat is geen doop. Toch? Mijn vader leerde mij, die zei, er staat, Aaron doopte zijn duim in het bloed en hij besprenkelde enzovoorts. Lijkt me duidelijk. Daar heeft de domweg niks mee van doen. In de Bijbel vind je het niet terug. In de Bijbel vind je de volwassen doop, voor zover, het is maar wat je onder volwassen verstaat, maar de volwassen doop op grond van getuigenis. Als iemand zegt dat hij kind van God is, als iemand zegt dat hij gelooft in de Heer Jezus Christus, laat hij zich dopen. Bewust, als keuze. En, maar hoe zit het dan met het verbond en Israël? Dan moet ik u zeggen, je haalt twee verschillende dingen door elkaar en dan kom ik vanzelf bij een volgende punt, want ik maak nou echt haast. Ik wil er niet lang bij stilstaan. Dat is het punt, en dan kom je bij Calvijn in de eerste plaats, ook bij Luther, maar bij Calvijn in de eerste plaats, dat is, je komt terecht bij de zogeheten leer van uitverkiezing. En wat dat toch is? Maar dat gaat als volgt. Israël was het uitverkoren volk en de kerk is in de plaats van Israël, dus de kerk is uitverkoren volk. En alleen de uitverkorenen maken deel uit van de kerk. En hoe weet je of je uitverkoren bent? Ja, dat weet je niet, maar misschien als je het teken van de doop in de plaats van de besnijdenis hebt ontvangen, misschien hoor je er dan bij. Weten we niet zeker, want als die kindertjes later opgroeien, gaan ze kattenkwaad uithalen en of ze er dan echt wel bij horen, is nog maar zeer de vraag. Dus daar worden de boeken over volgeschreven, over waar de grenzen liggen en dat je kan wel bij de volk behoren, maar dan moet je toch nog je netjes gedragen, anders word je er alsnog uitgezet enzovoort. En daar komt weer een leer vandaan dat iemand die wedergeboren is alsnog verloren kan gaan enzovoort. Het is een gedoe, beste mensen. Maar uitverkiezing is gewoon wat het is. Ik pak die bundel, broeder Pieter doet dat straks en die zoekt een lied uit, die kiest er een uit en dat is het, dat is uitverkiezing. En waartoe kiest hij zo'n lied uit? Nou, om het te laten zingen. Israël is uitverkoren volk. Waartoe is het uitverkoren? Heeft ooit iemand die vraag gesteld? Waartoe? Betekent het dat elke Israëliet zalig wordt dan? Dat geloofde Calvijn ook niet. Wat geloofde hij dan? Dat God erop teruggekomen was? Op die uitverkiezing? Ik weet het niet, dat interesseert me trouwens ook niet. Het deugt van geen kanten. Israël was uitverkoren, lees het maar na, staat in Exodus 19 en daarna vele malen herhaald. Israël was uitverkoren, punt 1, op grond van geloof. Ja, er kwamen er andere generaties en andere volken, toe maar. Maar er staat, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, Exodus 19, zo zijt gij mij een uitverkoren volk, een volk mij ten eigendom, een koninklijk priesterdom of priesterlijk koninkrijk, wat er maar staat, enzovoorts. Dat wil zeggen, dat volk wordt gerecruiteerd om God te dienen. En de Heer zegt, ik kan het doen, want alle volken, de ganse aarde is mijn, maar kies jullie eruit, wil je? En de Heer zei tegen Mozes, vertel ze dit, vraag ze dat en dan hoor ik het wel. En Mozes vroeg het volk of ze er wat voor voelden om uitverkoren volk te zijn en dus op aarde de Heer te dienen als volk, te midden van de overige volkeren. En toen zeiden ze, al wat de Heer geboden heeft, zullen wij doen. Wat trouwens ook kan zijn, al wat de Heer gebieden zal, zullen wij doen. Maar ja. Nou weet ik niet of het verstandig was dat ze dat zeiden, maar enigszins overmoedig was het wel, toch? Maar goed, de Heer zegt oké, dan wordt het dit. In de eerste plaats reinig je, want over 3 dagen gaat het gebeuren. En over de brandende berg, en Exodus 19, jazeker. En over 3 dagen moet je gereed zijn enzovoort. En de brandende berg en Het was allemaal ellende, het zag er niet uit, het was angstaanjagend enzovoort. En toen kwam de Heer en die las er de 10 geboden voor, of zoiets. Ik zeg het nu wat erg slordig, maar dat is wel wat er gebeurde overigens. En zo werd het het uitverkoren volk. Om naar de hemel te gaan, voor eeuwige zaligheid, voor wedergeboorte, wat? Worden alle Israëlieten sindsdien vanzelf wel behouden? Dat geloofde Calvijn ook niet en Luther ook niet hoor. Wat is dat dan uitverkiezing? Ja, wat het is. Uitverkiezing is voor een bepaald doel. Het heeft niks met uw of mijn geloof te maken. Dit was de verkiezing van Israël. En wij zijn in die zin niet Israël. En voor zover wij toch uitverkoren zijn, is het een kiezen met een specifiek doel, onder specifieke omstandigheden, maar het staat er volkomen los van. Dat is Efeze 2, is het Efeze 2? Nee, Efeze 1 is het nog. Efeze 1, waar staat dat u en ik als wedergeborenen gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus, Efeze 1 vers 3. En daarna staat er dat wij als gelovigen inderdaad in Christus zijn uitverkoren. Heb u dat? Nou, heb ik vanmorgen een foto meegenomen hier naartoe. Niet van Jo Koekoek, maar wel van zijn echtgenote en zijn schoonzus. Bekend geworden als de zingende zusjes Marie en Thea Vrij. Maar als je nou denkt dat dat betekent dat ik speciaal die foto heb opgezocht om mee te nemen, dan moet ik u zeggen nee. Dat heb ik niet gedaan. Weet je wat ik gedaan heb? Gewoon mijn Bijbel gepakt. En sinds heel lang ligt die foto in mijn Bijbel. Inclusief de orde van dienst van een bijeenkomst, een evangelisatiebijeenkomst uit 1961 in Bodegraven, waar broeder Johan Bos de leiding had. En ieder die eraan meewerkte kreeg zo'n briefje en ik heb hem bewaard. Die van mij was trouwens niet voor mij hoor, die was voor Frans van der Rijden. Zijn naam staat erop. Ja. En de zongende zusjes Pasjouwer. Heel mooi. Hè? Pasjouwer. En die broeder was Frans van der Rijden, was een pianist. Flip de Koning en Frans van der Rijden. Flip de Koning speelde orgel, zal er ook wel geweest zijn, Frans van der Rijden piano. Zusjes Pasjouwer waren 10, 12 jaar oud, die kwamen met hun vader, althans hun vader kwam met hun. Die vader runde een bijbelschool in Duitsland. En die meisjes die zongen bij de gitaar van hun vader. Ken je dat? Nee? Is mooi, heel mooi. Ik heb er platen van nog, maar toen maar. Maar goed, maar die briefjes liggen in mijn Bijbel en toen ik vanmorgen mijn Bijbel pakte, gingen die dingen mee. Die gebruik ik als bladwijzer. Je moet toch iets hebben, moet er wat in, af en toe wat tussen leggen enzovoort. Dus enzovoort. Kortom, waarom heb ik dat bij me? Omdat ze in mijn Bijbel liggen, die dingen. En u en ik zijn uitverkoren, waarom? Omdat wij in Christus zijn en God heeft Christus uitverkoren van voor de zogenaamde nederwerping moet het zijn. Maar ja, die is men zeker kwijt. Van voor de nederwerping der wereld. En daarover krijg je dus weer dikke boeken over de voorkennis Gods tegenover de voorbeschikking van God. Heeft God het alleen geweten of heeft hij het ook van tevoren bepaald dat u en ik later ooit in het jaar, weet ik veel, 19 zoveel, 2000 zoveel, zouden geboren worden en tot geloof komen. En heeft hij dat al bepaald voor de grondlegging der wereld, whenever that was? Nee, want er staat één Christus, maar dat leest niemand. Ja, wel is het wel, maar men trekt het niet in de betekenis van de zin mee. Daar staat, God heeft Christus uitverkoren van voor de, wanneer het maar was, voor de nederwerping der wereld. En voor zover wij inmiddels in Christus zijn, leden van zijn lichaam geworden zijn, hebben wij deel gekregen aan zijn uitverkiezing. En bovendien aan zijn predestinatie, want strikt genomen is dat ook niet hetzelfde. Uitverkiezing is uit het verleden. Waar die Bijbel vandaan kwam vanmorgen, zal ik maar zeggen, het spul lag erin. En predestinatie is dat het bestemd was om hier in Apeldoorn vandaag te gebruiken. Op de 11e van de 11e, want het is vandaag Sint Maarten. En daar heeft Maarten Luther zijn naam aan te danken, want hij werd op de 11e van de 11e gedoopt. Daarom heet hij Maarten. Dat is niks bijzonders, ik heb een neef, die heet ook Maarten. Dat was de zesde zoon, geloof ik, in het gezin, allemaal zonen. Uitsluitend zoon, hij was de zesde en laatste en de ouders wisten helemaal niet meer hoe ze moesten noemen, maar aangezien het was op de 11e van de 11e, van harte gefeliciteerd, Maarten, noemden ze naar Maarten. Net als Sint Maarten, het eiland, want het was ook op de 11e van de 11e dat het ontdekt werd, zou ik maar zeggen. Zo gaan die dingen, maar goed. Maar wat ik bedoel te zeggen is, natuurlijk, wij zijn uitverkoren in Christus. Niet door Christus of zo, maar in Christus staat er, omdat God Christus heeft uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. Maar die wist men ook niet, want willens is hun onbekend dat de hemel en de aarde van overlang geweest zijn, enzovoorts. Maar daar wilde ik helemaal niet op ingaan. Maar dat is wel zo natuurlijk. Heb u dat nog? En afgezien van alles, makkelijk genoeg, God kiest geloof. En dit zit. En het is niet zo dat je moet gaan wachten om uitverkoren te worden om tot geloof te komen. Je moet niet wachten, je moet tot geloof komen en dan ben je uitverkoren. Ik geloof dat het broeder Frits Niemeyer was, we zitten nou toch in de... Heb je die nog gekend?
Ik ook, ja.
Ome Frits, en die in de tent, die mensen konden vroeger mooie verhalen vertellen. Ik kan het helemaal niet, maar ik mis het eigenlijk wel, een beetje. Maar die had het dan ook over, in de tentsamenkomst. Dan zit je ook met mensen die zeggen, nee, dat kan zomaar niet, daar moet wat beuren. Op de Veluwe, weet u wel, je moet iets, enzovoorts. En dan ome Frits legde uit dat bij wijze van spreken loopt er hiervoor een dikke streep. Hè? En alles wat hier links ervan gaat staan, dat is voor eeuwig verloren. En al wat rechts gaat staan, is voor eeuwig behouden. Komt u maar naar voren. Het is van tevoren bepaald, als je daar gaat staan, gaat het fout met je, ga je daar staan, dan word je gered. En that's it. En dat is van tevoren bepaald en gekozen, dat is uitverkiezing, God heeft dat gezegd. God rekent geloof tot gerechtigheid en ongeloof tot het tegenovergestelde. En dat is Gods keuze. De grond daarvoor is er ook, maar die hoef ik nou niet te vertellen. That's all, er is niks moeilijks aan. Maar het probleem is altijd weer geweest, de kerk is een organisatie, die wil je niet iedereen in hebben. Dus je moet iets doen om de toegang te kunnen bewaken. En een van de manieren is dit. Te zeggen, ja, je moet uitverkoren zijn. Hoe weet je of je uitverkoren bent? Ja, dat weten wij niet. Maar vertel je verhaal maar. Heb je een bekeringsgeschiedenis? Kun je aannemelijk maken dat er echt wat met je gebeurd is? Zo niet, kom je er niet in. Dat is leer van uitverkiezing. Maar het is volstrekt onbijbels. Want de deur, de poort, hebben wij gezongen, staat open voor iedereen en de Bijbel is daar niet twijfelachtig over. Die zegt, God verkondigt nu aan alle mensen alom, aan alle mensen alom, dat zij zich bekeren. En de verantwoordelijkheid voor uw zaligheid ligt bij uzelf. Dat betekent niet dat je je zaligheid kunt bewerkstelligen, dat doet God en het is al gebeurd. Maar of je er deel aan krijgt, ja, dat is of je wil of niet. Geloven is per slot niks anders, ook volgens het woordenboek niet, niks anders dan gewoon aanpakken wat je aangereikt wordt. Geloven wat er gezegd wordt. Ja, dat is niks moeilijks aan, dat is niet een magische aangelegenheid, een spiritueel ding of zo. Dat is gewoon een keuze maken. En moeilijker mag het niet zijn. Zie? Mama is die dingen kwijtgeraakt omdat men de verkiezing van Israël verwart met de verkiezing van de gemeente. Terwijl het over totaal verschillende dingen gaat. Maar ja, wat hebben we nog meer? Nou ja, het belangrijkste is natuurlijk altijd de kwestie rond de wederkomst van Christus. Is het u nooit opgevallen dat... Dat als je ideeën hebt over wederkomst van Christus om hier op aarde iets te doen, dan hoor je bij een secte. Dat is niet zo, want je hoort nergens bij. Maar dan ben je sectarisch, laten we zo zeggen dan. Waarom? Omdat de kerk, je weet nooit welke, maar omdat de kerk daarover niks leert. En kijk het maar na. In alle belijdenisgeschriften, de kerk leert daar niks over. En dus is het sectarisch om zoiets te geloven. De wederkomst van Christus om zijn koninkrijk op aarde te openbaren. Maar toch, daar draait het allemaal om. Zie? Wat wij verwachten, wat wij geloven, is dat de Heer dat vandaag niet doet. En we hebben er goede reden voor, want zijn Jacobus, dat is die andere broer van de Heer Jezus, dus uit het huis van David en van de koninklijke familie, die Jacobus zei, nee, God verzamelt zich eerst de volk uit de heidenen voor zijn naam, en daarna pas zal hij wederkeren en de vervallen hut van David weder oprichten, de troon van David, hier op aarde namelijk, in Jeruzalem, zoals die profeten allemaal aangekondigd hebben, zei hij. Hij zei dat, hè? Zoals geschreven is door de profeten, en hij citeert er een stuk of twee minstens. Dat doet God vandaag. En dat plaatst ons, zo zonder meer als gelovigen, buiten de legerplaats. Onder de heerschappij van de genade. Maar met genade kun je de wereld niet regeren. Of Europa. Of Sachsen. Sachsen-Anhalt mag ook trouwens in verband met Luther. Maar toen maar. Dat gaat je niet lukken. Daar kunnen wij niks mee. En dus ruilt men de genade in voor wet enzovoorts. En heeft men het ook tot in de meest vrije kringen over de uitbreiding, de opbouw van het koninkrijk van Christus op aarde. In onze dagen. Maar de Heer doet dat niet. Het enige koninkrijk dat gebouwd wordt in onze dagen is van de duivel. Met een climax binnen afzienbare tijd. Zo ligt het. En die climax komt vooral als de gemeente weg is. Want daar eindigt dat, hè? Onze tegenwoordige bedeling. Wij bouwen hier op aarde niks. Wij zijn hier. We hebben hier geen blijvende stad. Wij zoeken de toekomende. Wij zijn hier vreemdelingen en bijwoners in deze wereld en daarmee huisgenoten Gods. Dat dan weer wel. Maar dat was in de Reformatie een brug te ver. En de weg naar die brug is geblokkeerd geworden. Met als gevolg dat de situatie in reformatorische kring, in de praktijk... In de grote lijnen, niet in de details natuurlijk, maar wel in de praktijk, in de grote lijnen, volstrekt dezelfde is als die van de Romeinse kerk in de dagen van de reformatie. Met de Bijbel dicht, En zaligheid is er alleen via de bemiddeling van de kerk en zijn, en zijn rituelen enzovoorts. Dat is de gang van zaken. En het lezen van de Bijbel is je eigenlijk verboden. Dat heeft men liever niet. Want weet u, dat woord verspreidt licht. Maar de wereld is de wereld omdat hij de duisternis liever heeft dan het licht. En daar gaat het om. Christus verlost ons, zet ons over uit de duisternis in zijn wonderbaar licht, uit de dood in het leven, uit de tegenwoordige boze eeuw in de toekomende eeuw en zelfs vanuit een Jeruzalem dat nu is in een Jeruzalem dat boven is enzovoorts. En van Sinaï naar Sion en zo verder. En dus wij zijn ontkomenen, als het goed is, uit deze wereld. Met deze opdracht dan ook, hè? Want er staat nog in de brief aan Sardis. Gedenk hoe gij ontvangen en gehoord hebt, dat is vers 3, de twee keer het laat ik gewoon weer weg, want dat staat er ook niet. Gedenk dan hoe gij ontvangen en gehoord hebt en bewaar en bekeer u. Het gaat over die dingen die niet vol waren en over die overige dingen. En dan indien gij dan niet waakt of wakker wordt, indien gij dan niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief en gij zult niet weten op wat uren ik over u komen zal. Die is ook populair, want men vindt dat wij niet mogen en kunnen weten wanneer de Heer zal komen. Maar daarover zegt de Bijbel, gij weet zelf zeer wel enzovoorts. En hier is het een verwijt. Ze zullen er geen weet van hebben, maar helemaal geen idee dat de Heer zal komen om hier op aarde een koninkrijk op te richten. Men wil het niet weten. Zie? En dan, doch gij hebt weinige namen, ook de Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben, en zij zullen met mij wandelen in witte klederen enzovoort. Dat wil zeggen, in de reformatie zijn er ook geweest die wel bij het woord gebleven zijn. Alles is betrekkelijk, ik weet het, maar er zijn er wel. Maar die voortgaande reformatie, was een andere term voor ook nog, die is ook bestreden geworden. Dat is die reformatie, vervolg erop, waarbij men wel degelijk de kinderdoop heeft afgeschaft en vervangen heeft door wat volgens de Bijbel echt doop is. Maar die lui zijn zelfs door de protestanten vervolgd geworden. En gedood. Heb je dat? Bovendien, in die kringen had je dan weer lui die wel kenden de wederkomst van Christus om zijn koninkrijk op aarde op te richten. Maar dan meenden ze dat ze daar vast een voorproefje van moesten nemen. Moesten op vooruit grijpen en dus hun eigen koninkrijkje stichten enzovoorts. Dat viel ook niet in goede aarde bij de burgerlijke overheid. Dus die zijn vervolgd geworden, ja. Begrijp je wel? Zie hoe belangrijk het is om gewoon bij de Bijbel te blijven. Maar te beseffen dat wij niet deel uitmaken als christenen van het wereldsysteem. Wij zijn gekomen tot de Heer Jezus Christus, hebben hem als koning en hoge priester aanvaard. En Paulus schrijft dat hij verzekerd is dat hij, Christus, een goed werk aan ons begonnen is. Of hij, God, een goed werk aan ons begonnen is. Filippenzen 1, vers 6 meen ik. Een werk dat hij voleindigen zou tot op de dag van Christus. En dat is onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat is niet op de jongste dag. Dat is zelfs niet 1000 jaar daarvoor, dat is nog langer daarvoor. Dat is bij gelegenheid van de opname van de gemeente. Maar als je de gemeente niet kent, ken je de dag van Christus ook niet. En dan ken je geen onderscheid tussen de rechterstoel van Christus en de grote witte troon. Heb u die? Toch zijn simpele dingen, ze staan zo zwart op wit in de Bijbel. Maar men is gebiologeerd door en gefixeerd op het eigen leven, de eigen bevinding. Wat vind je ervan? En als ik zondags toevallig een keer zondagsmorgens niet hoef te spreken, dan kijk ik naar de televisie en er zitten daar van die lui, dus meestal dames, sorry dames, dames zitten met elkaar, soms ook heren, zitten met elkaar te praten over hun beleving van het geloof en wat de Bijbel voor hun betekent. Laat ze nou gewoon zeggen, helemaal niks. En dan gaan ze interessant zitten doen over het culturele erfgoed en weet ik het allemaal. En dat slaat allemaal nergens, ze geloven er geen klap van. En waar het om gaat is wat het in hun leven betekent. Of ze er een goed gevoel bij hebben. Enzovoorts. Ja hoor, is het een beetje mooi weer. Dus heb ik overal een goed gevoel bij. Hè? En een slecht weer is nergens bij, hè zuster? Toch? Nou ja, zoiets. Hoezo gevoelens? Ik ben een emotioneel man. Dat heb u, ik kan het niet verborgen houden. Ik ben een emotioneel man. En wat je dan nodig hebt is niet die emotie, wat je nodig hebt, is de zekerheid van het woord van God. Dat hoe het weer ook is en waar, uit welke hoek de wind waait, en waar die zwaan of die haan ook naar wijst op de toren, dat woord van God blijft gewoon staan. Dat is Luther. Dat woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Het woord van alle tijden houdt stand in eeuwigheid, zingen wij, lied 1. Enzovoort. Dat is wat een mens nodig heeft. Niet die emotie of het gebrek daaraan, dat is voor de Oosterse mystieken, gebrek aan emotie. U weet wat, zijn die mensen die gaan in trans, die leren nergens aan te denken. Net als de kat van de buren. Die denkt nergens aan, behalve eten op zijn tijd, maar voor de rest denkt zo'n beest nergens aan. Hè? En mensen willen worden als beesten en noemen dat religieus. Gaan mediteren, proberen je verstand op nul te zetten. En een mantra achter elkaar uit te spreken, al is het ook halleluja, 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 enzovoort. He? Of een noot te zingen, of een noot te blazen, met circular breathing, dat wil zeggen, en één stuk inademen zonder dat je dat hoort, he? Één keer doorblazen, enzovoort. En daarvan in trance raken, enzovoort. En als niks meer helpt, kun je altijd nog aan de wiet en andere verdovende middelen in trance raken, dat je de controle kwijt bent en alles, net als een beest, en dat is dan een religieuze ervaring. Zijn ze nou helemaal gek? Hebben we dat? We hebben dat woord. We kennen de feiten. We kennen wat God gedaan heeft in het verleden. Hij heeft het ons geopenbaard. En voor wie wil, de restanten, de overblijfselen daarvan zijn hier en daar te zien. Al was het maar de aanwezigheid om ons heen van het zogeheten Joodse volk. Waar komen die eigenlijk vandaan? Als dit er niet was. Zijn toch de dragers van Gods beloften op een of andere wijze? Nou ja, dat bedoel ik. Je kunt het zien. En daar leven wij uit. Uit God die beloften gedaan heeft, die beloften heeft waargemaakt, die zijn sporen heeft nagelaten in de geschiedenis. Meer dan wij gewoonlijk denken of men ons vertellen wil. Maar zo is het nou eenmaal. Dat woord blijft. En tot vandaag, bij alle vervolging die er geweest is, is het een wonder dat wij vandaag die Bijbel hebben. Inderdaad, met dank aan Luther, jazeker wel. Want ik heb wel lelijke dingen nou gezegd over de reformatie, maar je moet er niet aan denken dat het niet gebeurd zou zijn, hè? Toch? Het is wel Gods werk, maar het wordt elke keer weer afgebroken en ingepakt enzovoorts. En dat is de waarschuwing van deze dag. Zorg ervoor dat je daarbij blijft. Laat je niet inpakken en neutraliseren. Heb niet de tegenwoordige wereld lief, zoals, wie was het, Demas zal het wel geweest zijn. God zendt je niet om de wereld te verbeteren. Die wereld is niet te redden. God zendt je als getuige van de levende Christus, om anderen eventueel te redden en mee te nemen uit deze wereld naar de Heer. Je brengt ze tot Christus. Johannes 1 is dat met name. Heb u dat? De prediking is nog steeds die van Handelingen 2. De oproep namelijk, word behouden van dit verkeerd geslacht. Zie? Dat is geen haat of zoiets, van geen enkele kant, integendeel. Dat we mensen oproepen om te komen tot geloof, is omdat de liefde van Christus ons dringt en omdat de Bijbel leert, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat doen wij ook, maar die mens is reddeloos verloren. Tenzij hij komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, om deel te krijgen in onze dagen aan zijn uitverkiezing. En daarmee is het evangelie kracht Gods voor ieder die gelooft. Eerst de Jood, wij gunnen ze van harte. En ook de Griek, ook de heiden. Dan mocht u die stap nog niet gedaan hebben, mocht u denken dat u veilig bent binnen de muren, letterlijk of overdrachtelijk van het een of andere genootschap, ik moet u zeggen, kom eruit. Want onze zaligheid ligt vast in Christus alleen. En de uitnodiging is om te komen tot hem, om toegevoegd te worden den Heere, dat is Bijbels jargon dit, om toegevoegd te worden den Heere en om deel te krijgen aan zijn zegeningen. Dan behoort men tot de ene algemene christelijke kerk, Una Sancta. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij in alle vrijmoedigheid uw woord mochten openen. En in de eerste plaats dat we dat woord in ons midden hebben. Dat woord dat de tijden der eeuwen, om niet te zeggen de vervolging in de loop der eeuwen, doorstaan heeft. En dat nog steeds uw levende en levenbrengende woord is. Wij danken u dat deze woorden des eeuwige levens ons wedergeboren hebben tot een levende hoop, dat u ons leven geeft uit dit woord, maar ons ook met dit woord wil voeden en ons wil veranderen naar de inwendige mens in ons gemoed, opdat we van binnenuit uw beelddragers zouden worden alsnog. Wij zeggen u dank te behoren bovendien tot die gemeente van eerstgeborenen, daar wij als eersten deel hebben gekregen nog steeds aan dat hemelse burgerschap en aan dat koningschap en priesterschap van dat nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. We danken u dat we mogen leren verstaan dat u ons niet een onmogelijke taak geeft met betrekking tot de wereld, maar integendeel dat u ons een levende plaats geeft te midden van onze broeders en zusters als leden van dat ene lichaam, die ene algemene gemeente die uw lichaam is. We danken u dat uw bloed, uw vlees, uw leven, uw geest in ons is. Dat u ons daarmee voedt en daardoor reinigt en daardoor leidt naar onze toekomende verlossing, namelijk de aanstelling tot zonen. Wij danken u daarom voor deze dag en bevelen elkaar bij u aan. Vader, wees u ons nabij. Niet omdat wij dat bedacht hebben, maar omdat u het beloofd hebt in uw woord, waarop wij een beroep doen. Wees u ons nabij, bewaart u ons van de boze en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.